Lieve gemeente, wij denken terug. Je zou kunnen zeggen, iedere zondag denken wij terug. Terug aan het werk dat God gedaan heeft. Vooral in de opstanding van de Heer Jezus. In de lijdenstijd denken wij weer op een bijzondere manier terug. Aan het lijden van Christus. Zo zal het zondag ook zijn, aankomende zondag in het avondmaal. Gedenken aan de dood van Christus. Terugdenken om wat hij gedaan heeft. Daniël kende niet op die manier lijdenstijd. Daniël kon nog niet terugzien op wat Christus geleden had. Dat was nog niet gebeurd. En toch kende ook Daniël lijdenstijd. Maar dan vooruitziende. Hij zag uit naar het werk dat Christus doen zou. En Daniël moest het dan van precies hetzelfde werk hebben als wij. Iedere gelovige heeft geleefd van het werk van Christus. Het zij in vooruitzien. Het zij terugziende. Maar het werk van de Heer Jezus, dat is de enige grond voor je bestaan. De enige hoop die er is voor dit leven. Voor het sterven. Dat Christus voor de zonde gestorven is. Dat Christus de middelaar geweest is. En nog eens, die zondaren tot God wil brengen. Over het werk van de Heer Jezus, over de genade van God in Christus, horen vanuit Daniël 9. Twee keer staan we nog stil bij Daniël. Tenminste voor de feestdagen. Daniël 9 is een profetie van het lijden en sterven en van de verdiensten van Christus. We staan nu eerst stil bij de versen 20 tot en met 24. Volgende week zondag als de Heer het geeft bij de versen 24 tot en met 27. Daniël 9, nu de versen 20 tot en met 24. God komt in genade. Drie gedachten. Wanneer hij komt. Tot wie hij komt. En waarmee hij komt. Dus God komt in genade. Wanneer hij komt. Tot wie hij komt. En waarmee hij komt. Als eerste. Wanneer hij komt. Daniël had gebeden. Daniël had indringend gebeden. Het is misschien wel het meest intense gebed uit de Bijbel. Dat gebed waarin Daniël zijn schuld belijdt. De schuld van hem, de schuld van het volk. Het is iets waar hij zich bij betrokken voelt. Hij zegt niet, nou die mensen, die profeten, die valse leraren, dat ongehoorzame volk, nee, het is zijn volk. En hij deelt erin. En hij zegt, Heer, het is met ons is het niets. Met dat hele volk van mij niet en met mij ook niet. We zien dat ook terug in vers 20. Als ik nog sprak en bad en beleed mijn zonde en de zonde van mijn volk. De zonde van het volk van Daniël, die voelt Daniël bij zichzelf. Hij is er onderdeel van en hij is niet beter dan de rest. En zo heeft hij zich neergeworpen voor God. En gesmeekt, Heere, wilt u alstublieft om uw genade ons verhoren. Alleen maar de genade, de barmhartigheid van God. Daar kon hij zijn gebed op neerwerpen. Dat was het enige wat hij overhield. Genade alleen. En waar heeft Daniël nou om gebeden? Hij heeft gebeden om de vervulling van de profetie. De profetie van Jeremia. Meer dan 70 jaar geleden had Jeremia geprofeteerd dat God stad en de tempel zou gaan verwoesten. En hij had ook gezegd, dat duurt 70 jaar. 70 jaar ballingschap. En nu merkte Daniël, die 70 jaar, daar was het nu de tijd voor gekomen. Die 70 jaar was zo ongeveer voorbij. En hij bad, Heere, wilt u dan uw belofte vervullen? Wilt u aan uw heiligdom denken? Dat heiligdom, dat daar ver weg in Jeruzalem, dat was honderden kilometers weg. Was Daniël al de afgelopen 70 jaar, of 66 jaar, niet meer geweest. Dat heiligdom waarvan ik wist, dat ligt in puin. Zeg, wilt u daaraan denken? Ook al zou Daniel het nooit meer kunnen zien. Daniel was nu oud geworden. Hij zal er niet op gerekend hebben dat hij zelf ooit nog de lange reis terug kon maken naar Jeruzalem. Maar hij was er zo mee begaan. Hij verlangde er zo naar dat die tempel herbouwd zou worden. Dat Gods naam verheerlijkt zou worden. Dat de heidenen het weten zouden dat er God was in Israël. En ook zijn volksgenoten dat hij het goed mocht hebben. Al kon hij er zelf nooit meer komen. Dan zouden de anderen er nog wel kunnen komen. En alles wat daar ook gebeurde en te horen was. Dat zouden ze kunnen meekrijgen. Dus het was het intense verlangen van Daniel. Dat God zelf zou ingrijpen. Dat God zijn genade zou bewijzen aan het hele volk. En Daniel die was aan het bidden. En hij bleef maar bidden. En misschien goed om dat ook wel eens te bedenken. En dan gaat over de lengte van het gebed. Of een gebed niet te lang moet duren. Nou, enerzijds het gezamenlijke gebed, als dat net zo lang zou duren als een preek, dan kunt u denk ik langzamerhand uw aandacht er echt niet meer bij houden. Maar het persoonlijke gebed, dat mag ook wel tijd vragen. Want de langste gebeden in de Bijbel zijn misschien wel langer dan de langste preken in de Bijbel. Preken worden samengevat, dit gebed is ook samengevat. Maar je ziet in de lengte van dat gebed, Daniel kon niet stoppen. Hij had de Heere zo hard nodig. Hij hield als het ware bij God vast. Net zoals Psalm 123 dat zingt. Zo slaan wij het oog op onze Heer, tot Hij ook ons genadig zij. Hij bleef maar tot de Heere komen, hij bleef maar vragen. Heere, alstublieft, om uw naam, om uw volk, om uw genade, wilt u verhoren? Wilt u geven wat we nodig hebben? Maar zou je echt zo lang moeten bidden? Zou God pas willen verhoren als je lang genoeg bidt? Dat God gaat kijken, heb je wel genoeg gebedsminuten besteed? En als je dan zoveel besteed hebt, ja dan wordt het misschien tijd om te verhoren. Nee, dat niet. De Heer Jezus zegt duidelijk, het ligt er niet in de veelheid van woorden. Er waren heidenen die hadden de gewoonte om altijd maar te herhalen. En dat zie je in de Roomse kerk ook, het rozenkransje bidden, altijd maar herhalen. Hetzelfde gebed, nog een keer bidden, nog een keer bidden. Als je al 10 keer gebeden hebt, of als je 30 keer gebeden hebt, nou dan heb je misschien op een gegeven moment genoeg bereikt. Nee, zegt de Heer Jezus, dat hoeft helemaal niet. Het zit er niet in de veelheid van woorden. Maar waarom dan toch dat lange gebed? Waarom kon Daniel niet stoppen? Nou, omdat zijn hart zo vol zat. Zijn hart zat zo vol. Hij had de Heer zo hard nodig. Het was niet iets van even bidden en dan hebben we dat ook weer gehad en dan kunnen we weer verder met ons leven. Nee, dit was zijn leven. Daniel verlangde zo naar God, naar de genade van God. Die vraag mogen we onszelf wel stellen. Hè? Is dat je leven? Niet of je de hele dag aan bidden bent, dat deed Daniel ook niet. Maar dat waar je om bidt, is dat je leven, is dat waar het je om gaat. Of leef je dus zo, zeg nou bidden, dan heb ik dat weer gedaan. En dan gaan we verder met het echte leven, met de dingen waar het ons echt om gaat. Als het je hart heeft. Hoe dan bid je niet altijd lang, maar dan kan het wel eens gebeuren. Dan kan het wel eens gebeuren dat je bijna niet opstaan kunt. En dat je zegt, Heer, het is zo vol van binnen. Ik heb u zo hard nodig. Maar dan blijft die vraag. Heeft God het nodig? God heeft niet onze lange gebeden nodig. God heeft ons hart nodig. Daar vraagt hij om. Dat hij niet een lang gebed nodig heeft, dat blijkt hier. Daniel die was nog aan het bidden. Dat hele gebed, dat intense gebed, daar was hij nog mee bezig. En toen kwam er een engel. Dus Daniel had nog geen amen gezegd. Toen kwam daar een engel, Gabriel. Gabriel die al eerdere keer bij Daniel geweest was. Gabriel, dat is dezelfde engel die later bij Zacharias zal komen, de priester. en bij Maria. En die tegen Maria zal vertellen, u zult een zoon krijgen. Emmanuel, Jezus. Gabriel die komt nu om de boodschap van God te brengen. Een boodschap rechtstreeks uit de hemel. Dat is een heel duidelijk antwoord, gaat Daniel hier krijgen. Dat is niet wat altijd zo is. Het is niet zo dat altijd iedereen die bidt dan echt als het ware een, of werkelijk een antwoord rechtstreeks uit de hemel zal krijgen. De Heer heeft heel veel manieren om gebeden te verhoren. Belangrijkst is dit woord. Je zou toch ook wel kunnen zeggen, dat is wel een brief uit de hemel. Een brief van 1200 pagina's. Een brief in elk geval met 66 boeken. Een antwoord van God uit de hemel. En hoeveel hebben het al gemerkt? Dat als dat nou, als het nou nood is, je hebt God nodig. En je stelt je vragen aan God. Is het verlegen daarom, Heer, wilt u dan ook terugspreken? Dat je het ook mag merken. Hij spreekt, hij gebruikt dat woord om een antwoord te geven in je ziel. Een antwoord dat waarachtig is en dat binnenkomt. En waarvan je weet, dit spreekt de Heer. Dat kan zijn terwijl je nog bidt. Zo komt het bij Daniel. Terwijl hij aan het bidden is, breekt Gabriel als het ware in. En God zegt, Daniel, nu mag je stoppen met bidden. Nu mag je luisteren naar wat ik je te zeggen heb. En als Gabriel dan gaat spreken, dan zegt hij zelfs, dat gebed dat is al eerder verhoord. Al toen u begon, Daniel, bij de eerste woorden die u aan het bidden was, toen ben ik al door God gezonden. Waardoor duurt het dan even voordat Gabriel bij Daniel is? Nou, niet omdat Gabriel er een beetje tijd voor nodig heeft. Wat het wel is, dat weten we niet precies. We zien het later wel, maar dan gaat het over nog veel langere tijd. Dat ook engelen kunnen worden opgehouden. Engelen hebben allerlei taken te verrichten. En misschien had Gabriel ook nog een andere boodschap te brengen, een ander werk te doen. We weten het niet. We weten wel dat er dus een bepaalde tijd overheen gegaan is. En Gabriel zegt, nu krijg je het antwoord. Maar al een uur geleden of zo ben ik gegaan. Heeft God mij de opdracht gegeven. Ga en vertel Daniel het antwoord. Nou, dan had Daniel ook niet zo lang hoeven te bidden. Wel, omdat Daniel zijn hart uit moest storten. Omdat God verlangt om Daniel voor zijn troon te zien. Maar Daniel hoefde niet zo lang te bidden om God te bewegen. En dat wordt hier zo duidelijk. God die heeft al direct bij het eerste ogenblik zijn bewogenheid getoond en Gabriel gestuurd. Ja, maar wist God dan wel wat Daniel ging bidden? Dat zegt de Heer Jezus zelf, ja. Uw hemelse Vader weet wat gij van nood hebt, eer gij tot hem bidt. God weet al lang wat je nodig hebt. God weet wat er in je hart omgaat. God weet wat je hem zo meteen wilt gaan vertellen. En dan hoef je niet te denken, nou dan hoef ik ook niet meer te bidden. God weet het toch al. Dan vind je God niet belangrijk. Als je echt om God te doen is, dan wil je ook bidden. Maar niet om dan te denken, ik moet God alle dingen nog vertellen, anders weet hij het niet. Oh nee, hij weet wat je nodig hebt en hij voorziet in wat je nodig hebt. Er is nog iets waarom Gabriel hier zegt. Daniel, die verhoring die kwam eigenlijk al aan. Dat heeft te maken met Gods beloften. Jeremia die had een profetie gedaan dat na 70 jaar dat volk weer terug zou komen uit ballingschap. Nu gaat Daniel erom bidden. Heren, mocht het alsjeblieft zo zijn. Wilt u die belofte die toen gegeven is, dat volk weer terug mocht komen, mag die nu gebeuren? Dan zou je kunnen denken, nou die belofte, daarvoor heeft God Daniel nodig. Als Daniel niet gebeden had, dan was het niet goed gekomen. Dan was er van die belofte niks terechtgekomen. Gelukkig dat Daniel zo indringend gebeden heeft. Nee, dat niet. Die belofte staat vast. Al Gods beloften zijn ja en amen in Christus, niet in ons. God houdt zijn woord. En dat geldt voor alles. Welke belofte er ook maar in de Bijbel staat, God staat ervoor in dat die uitkomen. God had Daniel niet nodig, God heeft ons niet nodig. Ook als wij bidden, o Heer Jezus, kom toch haastig. Heere, mocht spoedig die grote dag komen dat Christus zal weerkomen en zal rechtspreken en heel zijn kerk bij zich zal halen. Wanneer komt die dag, Heere? Wilt u spoedig komen? Dan moeten we niet denken, als we dat vergeten te bidden, dat hij ook vergeet om te komen. Nee, zijn plannen falen niet. God zal alles doen wat hij in zijn woord geprofeteerd heeft. Dus de belofte is niet afhankelijk van ons gebed. Maar het is juist andersom. Onze gebeden zijn afhankelijk van Gods belofte. God verhoort niet omdat wij bidden. Maar wij mogen bidden omdat God verhoort. Laat dat goed onthouden. God verhoort niet omdat wij bidden. Maar wij kunnen bidden omdat God verhoort. Voor God zijn dus onze gebeden wat dat betreft niet nodig. Maar voor ons zijn ze wel nodig. Het is Gods roeping, Gods opdracht aan ons. God geeft zijn beloften aan ons persoonlijk altijd in de weg van het gebed. En met de wereld gaat hij wel zijn eigen weg. Maar hij geeft ons niet zijn zegen buiten het gebed om. Zou dat ook niet reden zijn dat Gabriel gewacht heeft, dat God hem wel direct gestuurd heeft? Maar ook gezegd, Gabriel, dan moet je niet direct al in Daniels gebed inbreken. Laat hem eerst bidden. Ik hoor zo graag Daniel eerst zijn hart uitstorten. En dan als hij gebeden heeft, kom dan en vertel dan wat ik te zeggen heb. En daarom kan God je wel eens laten wachten. Misschien wel eens langer laten wachten dan Daniel hier moest wachten. Daniel moest trouwens dat later ook. Verderop in Daniel lezen we dat het wekenlang duurde voordat er antwoord kwam. Maar daar is de Heer vrij in. Op welk moment hij komt. Niet helemaal op de manier als ik van de week een jongen sprak. Die zei, ja, ik voel wel, er moet een keer wat gebeuren. Ik heb wel eens wat gevoeld bij God. Maar ik moet eigenlijk wat meer, een meer bijzonder gevoel krijgen. Dat ik gewoon merk dat God in mijn leven komt. Ja, wanneer moet dat dan gebeuren? Ja, dat moest maar gewoon. Er was helemaal geen, niet om zo te zeggen, uit een zware kerk. Hè, dat is echt niet kerkafhankelijk. Dat kan in alle kerken. Ik voel, het moet gewoon een keer iets bijzonders gebeuren. Dat ik dan heel zeker weet dat God er is en dat God van me af weet. Maar ja, het gebeurt toch op Gods tijd, zei hij. Op zich is dat waar. Maar wat deed die jongen dan? Hij liet het maar gewoon gaan. Zeg, het gebeurt vast wel een keer. Ik heb al wel eens wat van God gemerkt en God laat vast nog wel een keer meer van zich merken. Dat is niet hoe God spreekt over zijn tijd. Hebreeën 4, die zegt het zo mooi. Laat ons met vrijmoedigheid toegaan. Dat betekent, laat ons nu met vrijmoedigheid toegaan. Laat ons nu bij God aanhouden. En dan zegt hij wel, om genade te vinden, te bekwamer tijd. Ja, God weet wanneer hij het antwoord moet geven. Maar wij kunnen niet denken Dat wij dan maar moeten wachten op dat antwoord. De Heere die ziet het zo graag dat je nu komt en zegt de Heere, ik kan u niet missen. Ik heb u nodig. Laat ons nu met vrijmoedigheid toegaan. Niet met de gedachte dat God ooit nog eens gaat verhoren. Maar dat God nu een verhorend God is. Maar op zijn tijd het wil laten doorbreken. Op zijn tijd. Er is nog een reden dat de Heere Gabriël laat wachten. Vers 21 staat, als ik nog sprak in het gebed, zo kwam de man Gabriël, die ik in het begin in een gezicht gezien had, snel ik gevloden, mij aanrakende, omtrent de tijd van het avondoffer. Er werd geen avondoffer gehouden toen, want de tempel was er niet. Maar het was wel de tijd van de avondoffer. Elke dag om 3:00 middags werd het avondoffer gebracht in de tempel. Dat was de vaste tijd. Er was een morgenoffer en een avondoffer. En zo was het al die tijd doorgegaan. En al gebeurde het nu niet, God dacht daar nog steeds aan. Dat avondoffer, om zo te zeggen, dat lag nog in Gods gedachten. En daar herinnerde hij Daniël hier ook aan. Het is de tijd van het avondoffer. Het offer waarmee de dag besloten werd. Het offer waarin het volk kon zien. Alle zonden van die hele voorgaande dag. Je kunt weggenomen worden alleen door een offer. De tijd van het avondoffer. Ook de tijd waarop Jezus aan het kruis hing. 3:00 middags, de 9:e uur. Toen was die duisternis voorbij. Het was de tijd waarop Jezus zou sterven aan het kruis. Dat zegt dit. De verhoring van het gebed is om Jezus wil. Het is alleen maar om Jezus wil. Het is niet omdat Daniël zo goed kan bidden. Het is niet omdat Daniël zo ernstig is. Het is niet omdat Daniël zo goed is. Het is om Christus wil dat God kan verhoren. En daar wil de Heer ons altijd heen hebben. Als je gebeden hebt en je hebt er zo mee gezeten. Heere, waarom verhoort u nou niet? Of waar blijft nou het antwoord? Of komt er een antwoord? Zou het ook dit kunnen zijn? Dat de Heer je wil leren. Het kan alleen om Christus wil. Dat je te veel gesteund hebt op je gebed. En niet op Christus. Dat je, om zo te zeggen, zag op het offer van je eigen hart. Maar niet op het offer van de zaligmaker. Maar alleen om Jezus wil kan God onze gebeden verhoren. En om Jezus wil zal hij verhoren. Hebreeën 4 nog een keer. Omdat wij een grote hogepriester hebben. Die door de hemel is doorgegaan. Een priester die zichzelf geofferd heeft. Daarom kunnen we met vrijmoedigheid toegaan. Om Christus wil kun je genade van God verwachten. En dan alleen om Christus wil. Om Christus wil toegaan in het gebed. Om Christus wil toegaan in het avondmaal. In de Heer Jezus, daar ligt zoveel ruimte. Maar je kunt niet buiten hem om. Om zo te zeggen, buiten de Heer Jezus nog veel meer ruimte. Je kunt op zoveel manieren de Heer Jezus verachten. We weten wel 1000 manieren om net te doen alsof de Heer Jezus er niet is. Alsof hij niet betrouwbaar is, of als hij niet nodig is, of dat hij niet genoeg is. Of dat we nog een kunnen missen. Voorlopig niet. Zoveel manieren zijn er buiten de Heer Jezus om te gaan. Al die manieren, al die wegen lopen dood. Maar die ene weg is een geopende weg. Een weg waarvan we zeker weten, het einde daarvan ligt in de hemel. Er heeft Christus hem gelegd. Laat ons met vrijmoedigheid toegaan met het oog op dat offer. Dat was het eerste. Wanneer hij komt. Tweede, tot wie? Zou Daniël de enige geweest zijn die gebeden heeft? Dat zal toch haast niet. Er zullen ook anderen geweest zijn die de profetie van Jeremia zich herinnerd hebben. Er zullen al die jaren door ook mensen geweest die gebeden hebben. Heer, wilt u alstublieft ons uit de gevangenis roepen. Geef dat we weer uit Babel weg mogen, weer terug naar Israël. Maar Daniël is wel de enige van wie we het in de Bijbel lezen. Van wie we een verdere uitleg krijgen. De Heer heeft Daniël wel op een bijzondere manier verhoord. Er zijn andere mensen die gebeden hebben, Heer, mogen weer uit Babel terug. Die hebben ook verhoring gekregen. Die zijn uiteindelijk ook, die hebben ook de vrijheid gekregen om te gaan op het moment dat de koning het zei. Dus de verhoring, die was wel voor velen, maar deze bijzondere verhoring was voor Daniël alleen. God heeft tegen Gabriël gezegd, Gabriël, van al die Joden die bidden om verlossing, wil ik dat u naar Daniël gaat. Waarom naar Daniël? Staat in vers 23. Want gij zijt een zeer gewenst man. Een zeer kostbaar mens. Een begerenswaardig mens. Zoiets zou je het ook kunnen vertalen. Het wordt ook wel gebruikt, dat woord, voor kostbare goederen. Dingen die mensen graag willen hebben. Zo'n man is Daniël. Dat wordt in dit Bijbelboek verder nog 2 keer genoemd. Dat Daniël een gewenst man is. Wat zou God daarmee bedoelen? Je zou kunnen zeggen een man naar Gods hart. Daniël, zoals u bent, zo zie ik de mensen graag. God kan Daniël gebruiken als profeet. Hij is gewenst voor God. Hij is kostbaar voor God, omdat hij in staat is om de woorden door te geven. En in staat om die woorden door te geven, dat is deels vanwege zijn verstand. Hij was een man met grote inzichten. Maar het was het meest vanwege zijn geestelijke houding. Een man die zo verlegen was om God. Een man die het zo ging om de eer van God. Daarom zei de Heere Daniël, dan mag jij die boodschap doorgeven. Wat kunnen wij ermee? Nou, op zich dat. Ja, dat is niet de boodschap voor iedereen. Maar het mag dit zeggen. God gebruikt bijbelschrijvers. Daniël, zoveel anderen. Ja, denk ook aan David, die genoemd wordt een man naar Gods hart. Of Johannes, die ook bijbelboeken geschreven heeft. Dat was Johannes, de discipel die Jezus lief had. God heeft mensen gebruikt die voor hem ook geschikt waren, geschikt gemaakt. En die geven ons de boodschap door. Dus als wij hier lezen van Daniël, een gewenst man, dan mogen we daar de Heere voor danken. Zeggen, Heere, wat een voorrecht dat u nou zo'n Daniël gegeven hebt. En dat wij door Daniël dit mogen lezen. We mogen nog verder kijken. Als Daniël al een gewenst man was, hoeveel te meer Jezus. En van hem zegt de Heere, God de Vader zelf, deze is mijn geliefde zoon. In de welke ik mijn welbehagen heb. Er is niemand zo'n gewenst man als Jezus. Hij is een volkomen gewenst man. Volkomen kostbaar. Alles wat de Heer Jezus gedaan heeft, daarvan heeft de Vader gezegd, ja, dat is het nou precies. Dat is exact wat ik zoek. Dat is hetgeen waarmee ik tevreden ben. En dat is nou ook wat begeerenswaardig wordt voor je ziel. Als je God gaat nodig krijgen. Dan ga je van de andere kant zeggen, ja, Jezus is een zeer gewenst man. Wie zouden wij moeten wensen boven Jezus? Heb je iemand die je meer verlangt, nou, waar je niet meer aan zou kunnen verlangen dan naar de Heer Jezus? Dan zie je nog te weinig in hem. Niemand is zo een zeer gewenst man. Een begerenswaardig iemand. Alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zegt het Hooglied. Niemand zoals Jezus. Val je dat bij? Juist dan roept hij ook naar zijn tafel. Wie komt nou aan de avondmaalstafel? zijn dat mensen die van zichzelf zeggen, ik heb het, ik ben het. Of die van anderen goedkeuring krijgen, dat een ander zegt, joh, jij kunt wel aan het avondmaal. Ik vind jou daar wel geschikt voor, ik snap eigenlijk niet dat je blijft zitten. Het is hoog tijd dat je aan het avondmaal gaat. Ik zie wat in jou. En natuurlijk kunnen we elkaar best wel op het werk van God in elkaars leven wijzen. Of het gebrek daaraan. En we mogen elkaar echt wel wat onderwijzen. Maar uiteindelijk, het gaat niet om wat wij van onszelf denken. Wat wij van een ander denken. Maar wat wij van Christus denken. Is hij voor uw ziel een zeer gewenst man? Meer dan Daniel. Meer dan wie dan ook. In hem ligt je hoop. Naar hem gaat je hart uit. In hem vind je vastheid. En ook al zeg je dan, ja, maar wie ben ik nou? Dan toch mogen komen. Maar dat kan daar wel zo liggen, hè? Ja, ik heb Christus nodig en er is voor mij niemand zo heerlijk als hij. Maar wie ben ik? Kunnen deze woorden toch breder opvatten? Een zeer gewenst man. Dat was niet alleen Daniel en David en Johannes. Maar dat is uiteindelijk iedereen die gelooft. De Heer Jezus heeft gezegd, ik heb grotelijks begeerd om dit Pascha met u te eten. Maar dan zegt hij dus ook, ik verlang er sterk naar dat je aan mijn tafel komt. Je bent hier zeer gewenst. Kan dat? Kun je gewenst worden aan de tafel van Christus? Ja, het is eenvoudig zo, als je niet gewenst wordt, dan mag je niet komen. Niemand mag hier komen waarvan het maar zo is. Waarvan de Heere zegt, nou ja, vooruit dan maar. Omdat je zo graag wilt. Of omdat andere mensen je zo aardig vinden. Of omdat je zo hard nodig hebt, vooruit dan maar. Eigenlijk hoort het niet, maar toe maar. Nee, wie komt is zeer gewenst. God die zijn liefde kwijt wil, die wil zijn liefde ook echt kwijt. Het is het verlangen in het hart van de zaligmaker om zijn genade te gaan geven. Maar ja, wanneer dan? Waarom kun je dat dan zeggen? Kijken we nog even naar Daniel. En dat de Heere zegt, Daniel, via Gabriel, Daniel, ik kom tot u. U heb ik zo graag. Ik wil zo graag bij u mijn woord kwijt. Ik wil zo graag bij u dichtbij komen. Want u bent zeer gewenst. Maar wat was Daniel voor een man? Nou, het belangrijkste was dat God voor hem zeer gewenst was. En wanneer ben je gewenst door Christus? Als Christus gewenst is in ziel. Maar moet je dan een goed gevoel hebben over jezelf? Nou, juist niet. Daniel, die wordt hier voor het eerst een gewenst man genoemd. In het hele boek Daniel is dat nog niet gebeurd. Hierna gebeurt het nog een paar keer, maar dit is de eerste keer. En wanneer is dat gebeurd? Kijk nog even naar vers 20. Als ik nog sprak en bad en beleed mijn zonde en de zonde van mijn volk. En mijn smeking neerwierp. Dus Daniel, die kwam niet met zijn goedheid, maar juist toen hij kwam met zijn zonde. Toen zei God tegen hem, u bent een zeer gewenst man. Want in het leven van Daniel, daar was Daniel niet groot. Kijk, Daniel was niet een zeer gewenst man voor zichzelf. Maar voor God. Omdat God voor hem zo belangrijk geworden was. Het is de genade en de verlossing van Christus. Die je geliefd maakt. Juist als je jezelf moet verafschuwen. Als je jezelf moet afkeuren. Als je van jezelf moet zeggen, Heere, hoe kan het nou met mij? Als je maar één weg hebt. Het leven buiten jezelf in Christus zoeken. Als er maar één leven in je ziel kan overblijven. Niet je eigen leven, niet je eigen wil, maar dat van Christus. Juist dan, zegt de Heere, ja, zo zie ik je zo graag. Wij komen niet tot het avondmaal om daarmee te betuigen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. We worden niet door God gewenst als we ons eigen leven op de rit hebben. Maar in tegendeel, aangezien wij het leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. En dan lig je midden in de dood en dan zeg je: Heer, dit is het nou. En dan zegt de Heer: maar ik zie je zo graag. Je bent geliefd in Christus. Juist dan, als je de afkeuring van jezelf, Christus, aangrijpt. Wat een wonder dan, hè? Als er aan die tafel geliefden zijn. Als je kunt zeggen, daar is bovenal onze geliefde Christus. Die gewenst is boven alles. Als je dan ook mag zeggen wie daar zit, die zijn geliefd door hem. Dat wij uit hem leven. En hij uit ons. En hij in ons. Dat is het tweede. Tot wie hij komt. Als derde, waarmee hij komt. Van vers 24 begint het antwoord. Als de Heer het geeft, hopen we dat volgende week wat verder nog uit te werken. Ik stip het nu alleen maar aan. In Jeremia's 29, daar ging het over 70 jaar. Die 70 jaar, die was vervuld. En dan zegt Daniel: Heere, deze profetie, die is nu toch klaar? Nou, dat is ook zo. Maar eigenlijk besteedt de Heer daar heel weinig woorden aan. De afronding van die profetie, daar gaat het hier bijna niet over. Hij zegt niet: ja, Daniel, het is waar, de 70 jaren zijn voorbij en u mag terug naar Babel en Jeruzalem zal herbouwd worden en dan is het klaar. Daniel, zegt de ware, Daniel, denk niet dat een profetie zomaar op is. Die profetie was voor vroeger en nu niet meer. Nee, daar zit nog veel meer in. Die 70 jaar, die blijft nog gelden als die andere 70 jaar voorbij zijn. 70 weken, en dat blijkt, dat zijn jaarweken, die zijn bestemd over uw volk en de heilige stad. En daar kijkt hij vooruit. Dan zegt hij: we hebben nu die 70 jaar gehad. Maar die 70 jaar, die is een voorzegging van nog 70 weken. 70 jaarweken, 70 keer 7 jaren. Dat zijn 490 jaren. En dan wordt de vervulling nog veel groter. Daniel, u hebt gebeden om het herstel van de tempel. U hebt gebeden dat die offers weer kunnen worden gebracht. En dat is een goed gebed. Maar het wordt meer. Nog 70 jaarweken. En dan komt er veel meer dan waar u om gebeden hebt. Dan komt de volle verlossing. De volle verzoening. Als we dan verder lezen, dan zien we dat gaat over Christus. Het grote offer. Dus niet alleen die avond- en morgenoffers in de tempel, die elke dag weer terugkwamen, die werden volbracht, of weer voortgezet. Nee, daar zou ook het grote offer gebracht worden. Het grote slachtoffer. En de uitwerking, vers 24 staat het zo: om de overtreding te sluiten, om de zonden te verzegelen, om de ongerechtigheid te verzoenen en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen. Daniel, u hebt gebeden om vergeving van zonden voor nu. U hebt gebeden dat je weer de offers mag zien, dat het volk mag pleiten op die offers. Maar als dat nu alleen dat zou zijn, elke dag weer een offer, dan was steeds maar zo'n klein beetje vergeving. En misschien doen we dat ook wel vaak, hè? Als we bidden om vergeving, dan bidden we om vergeving van de zonde van die dag. Heren, dan heb ik vandaag zulke lelijke gedachten gehad. Dan heb ik vandaag brutaal geweest tegen mijn leerkracht. Nu ben ik vandaag niet vriendelijk geweest tegen mijn buurvrouw. Vergeef mij mijn zonde van vandaag. Nou, dat is goed. Maar dan moet je dan elke dag weer bidden. Net zoals die offers elke dag weer gebracht mochten worden. De Heere zegt hier, ik wil de overtreding sluiten. Ik wil een eeuwige gerechtigheid aanbrengen. Dat gaat dus niet maar over de zonde van een dag, maar om de zonde van je hele leven. En daar mag Daniel hier al op zien. Het is niet alleen die offers. Maar het is het grote offer dat voor eeuwig zal gelden. Nog meer is wat Daniel mag horen. Daniel, nu heb je gebeden om de vervulling van die profetie voor 70 jaar. Maar de profetie gaat verder. Daarom staat er om het gezicht en de profeet te verzegelen. Er zijn nog 70 jaarweken nodig en dan zal die profetie nog veel voller vervuld worden. En om de heiligheid der heiligheden te zalven. Dus niet alleen om dat heiligdom te bouwen, daar bad Daniel om, maar ook om die te zalven, om die te volmaken. Dat heeft alles met Christus te maken. En hoe dat dan uitgewerkt wordt, daar hopen we dan vanuit vers 25 tot 27 bij stil te staan. Maar van nu dit dus. Daniel die bidt, zou je kunnen zeggen, om een tijdelijke zegen. En God belooft een eeuwige zegen. De verhoring die God geeft is veel voller. Daarom zegt de apostel, God die wil, die is bij machten om meer dan overvloedig te doen boven alles wat wij bidden of denken. Wij kunnen onze gebeden ook zo klein denken. Zo beperkt. Als wij bidden om de vergeving van één dag, dan vergeten we de vergeving die in God ligt voor een heel leven. Als we bidden om troost, voor even, kunnen we nog voorbij zien aan de troost die er geldt voor leven en sterven. Als je bidt om vrede met je naaste, dat is goed. Maar dan kun je vergeten de vrede met God, die eeuwig is. Als je bidt om een nieuw huis. Je hebt verkering en je zou zo graag willen trouwen en je bidt om een huis. En dan hoop je dat God dat gebed verhoort. En je vergeet dat God een veel grotere belofte wil geven. Namelijk een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in hemelen. Je bidt of het goed gaat met de gemeente. En vergeet dat God zorgt voor zijn hele koninkrijk. God wil ons daarheen leiden. Om meer te zien. De volheid die er in God is. Dan kun je zeggen, ja, maar die dingen die kunnen ook zo groot zijn. Het hele koninkrijk van God. De eeuwige heerlijkheid. Daar kan ik haast niet bij. Dat is mij te groot. En dan is zo wonderlijk hoe de Heer dan komt. Als dan avondmaal is, dan komt hij om te geven alleen maar een klein beetje brood. Een slokje wijn. Heel klein. En daarmee zegt hij als het ware, ik wil het ook toepassen op je hart. Dat je die hele grote dingen die je niet kunt overzien ook niet in één keer hoeft te zien. Maar waar moet je nou beginnen? Wat is nou wat God daar als het ware in een kleine portie gaat uitdelen? Dat is zijn liefde. Zijn genade. Al die woorden die spreken van de grote genade van God. De grote genade waardoor God zijn kerk bouwt en waardoor God zijn koninkrijk volmaakt. Maar die grote genade waardoor hij ook wil spreken tot je hart. Vergeving van je zonde. Eeuwige gerechtigheid en zaligheid. Vernieuwing van je hart. Heel persoonlijk. Bij je hart gebracht. Als je iets van die liefde mag proeven, dan weet je, er is meer. Er is veel meer. Achter dat beetje liefde dat je krijgt, daar zit de oceaan van liefde die in God is. achter de vrede die mag komen in je ziel. Er ligt de volle vrede van het Rijk van God. Achter de kracht die hij geeft om de zonde ook in je eigen hart te bestrijden. Ligt de volkomen overwinning van Jezus over de zonde, de duivel en de dood. Maar daar begint het dus. En daar moeten we naar uitzien. En nogmaals staat ons ook een vraag die we onszelf moeten stellen. Is dat dan ook waar we mee naar zoeken? Is dat dan ook waar wij werkelijk zalig, gelukkig in zijn? Of kijken we dat over het hoofd? Zoeken we andere dingen? Zijn we inderdaad druk met de dingen van deze tijd? Zijn die voor ons groot? Of hebben we ontdekt, dit is groot, dat wat God zo genadig en zo, zoals ik het zei, in het klein, zo dichtbij wil geven. Dat is zo groot. Wat Christus, wat uit het hart van Christus komt, rijker kun je het niet vinden. Of wel? Leg daar je hart naast. Voor de komende week. Voor over een week. Wat zou u van God nodig hebben? En zou God het aan u kwijt kunnen? Deze God, die is machtig om meer dan overvloedig te doen boven alles wat wij bidden of denken. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Amen.